Fijn dat u er bent. Dat u de moeite hebt genomen om hier te komen. En ik hoop ook echt dat de Heer u gaat zegenen. Dat wil hij graag. Het ligt nooit aan hem. Als we geen zegen krijgen, moeten we de oorzaak zoeken bij onszelf. Dat moet ik ook. Het kan ook aan mij liggen. Ik kan een behoorlijke drempel opwerpen, waardoor de zegen uw hart niet binnenkomt. Maar dat kan ook bij uzelf zitten. Dat kan bij u ook een stukje vooroordeel zijn. Een stukje scherm, waardoor Gods zegen niet helemaal doordringt. Ik wil in tegenstelling tot wat we altijd doen, eerst iets lezen uit Matthäus 25. Het gaat over Jeremia, dat weet u. Matthäus 25, vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegenden van mijn vader, beërft het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hen antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit, voor één van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerkant zijn, ga weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en voor zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Eerst tot zover. Voor we iets lezen uit het boek Jeremia. Ik heb me afgevraagd waarom in het boek Ezechiël zoveel aandacht wordt geschonken aan al die volken die rondom Jeruzalem zijn. En datzelfde doet zich voor in het boek Jesaja. Heel veel aandacht is er voor Egypte, voor Babel, voor Damascus, voor Syrië, voor enfin, al die volkeren komen iedere keer voorbij. En zeker is dat zo in het boek Jeremia. En het stuk van vanavond gaat dan het eind van het hele boek, vanaf hoofdstuk 46, 47, over al die volkeren, al die landen. Moeten we dat nu weten? Is dit voor mij bedoeld? Is dit geschiedenisles, moet ik dan toch geschiedenis leren? Waarover gaat het? Ik heb me dat afgevraagd de voorbije weken en ben tot de conclusie gekomen dat dat niet zomaar is. En eigenlijk heb u het antwoord samen met mij gelezen in Matteüs 25. Daar ziet u de Heer Jezus op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem staan al die volkeren. En hij scheidt de volkeren van elkaar zoals een herder schapen van bokken scheidt. Dat doet hij. Het gaat in Matteüs 25 niet om individuen. Het gaat niet om enkelingen. Dus niet de vraag van bent u nu een bok of bent u nu een schaap. Het gaat om de volkeren. En dat is nu precies wat we in het laatste stuk van het boek Jeremia terugvinden. Volkeren, maar ook in Ezekiel, volkeren, in Jesaja, volkeren. Dus niet om u op de hoogte te brengen van de, laat maar zeggen, de geografische aardrijkskundige kaart van die tijd. Natuurlijk zit daar informatie in. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om die informatie. Het gaat om iets anders. Iets wezenlijks. En dat wezenlijke is dat er een moment komt dat al die volkeren worden bekeken door die ene. Wie is die ene? Dat is de Heer Jezus. Hij zal daar zitten. En hij beoordeelt. En hij gaat schapen en bokken uit elkaar halen. Dat doet hij, dat doet de Heer Jezus. Voor alle helderheid, ik hoop dat ik dat helder krijg vanavond, voordat we eigenlijk naar het boek Jeremia gaan kijken, dat er eigenlijk drie rechtszittingen zijn die in de Bijbel heel erg in het oog springen. De eerste in tijd is dat gelovigen, dus mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, voor de rechterstoel van Christus staan. Dat is toch een rechtszitting. En openbaar worden. Dat is een heel belangrijk punt. U vindt dit in de tweede Korintherbrief. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Wie? Nou, dat zijn de gelovigen daar. Als ik het anders zeg, dan klinkt het zo. Allen die hier op aarde ooit gekozen hebben voor de Heer Jezus en heel bewust de Heer Jezus hebben leren kennen, hebben aangenomen als hun heiland, als hun verlosser, die zullen daar staan. Om daar dan te horen of je wel of niet naar binnen gaat. Ja, dat zou je bijna denken, maar dat is het niet. Als u nu gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat betekent heel eenvoudig dat je zegt, Heer Jezus, dank u dat u ook voor mij en voor mijn schuld aan het kruis wilde sterven. Moeilijker is het niet. Allen die dat ooit deden, of gedaan hebben, of nu gaan doen, hebben leven uit God. Wat de Bijbel zegt, dat je dan eeuwig leven krijgt. Dat de schuld die op je lag, die je eigenlijk altijd blokkeerde, dat die schuld weg is, echt weggenomen is, radicaal, en dat het nu helemaal nieuw geworden is. Een nieuwe schepping. De Bijbel noemt dat wedergeboorte. Niet nog een keer, dat helpt niks, maar van God uitgeboren. Heel anders. Een nieuwe schepping. Schuld is weg, zonden zijn vergeven, alle last die altijd op je nek drukte, weg, alles weg, leven uit God. En kom je dan toch nog voor de rechterstoel? Ja. Maar niet om daar een soort eindticket, een eindkaartje voor de hemel te krijgen. Weet je, alsof je een soort uitvoering tegemoet gaat en dan moet je daar nog een kaart voor hebben. Een toegangsbewijs. Nee, je bent een gelovige, je hebt leven uit God, eeuwig leven en alles wat tussen jou en God instond is weg, is voor altijd weg En waarom moet ik dan voor die rechterstoel staan? Er zijn hele volkstammen die denken, ja, maar dan hoor je pas of je er echt bij bent. Hier op aarde kun je dat wel indenken, maar dat moet je dan toch maar even afwachten. Dat moet je dan nog maar eens gaan zien. Ik zal het nu anders zeggen. Gelovigen die hier zitten vanavond, en ik ga ervan uit dat de meeste van ons echt gelovigen zijn, misschien wel allemaal. Ik weet het niet, ik kan toch niet in je hart kijken. U hoeft ook niet op mij te vertrouwen. Je mag echt zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Zo riep Billy Graham bij elke evangelisatieavond. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Dat is een gebed, hè? Kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart. En alle die dat deden, hebben leven uit God. Zoveel in hem aangenomen hebben, zegt de Bijbel, hebben het recht zich een kind van God te noemen. Johannes 1, vers 12. Maar waarom dan voor die rechterstoel? Nu, het gaat anders. Je bent hier, weer hier op aarde. Je bent hier gebleven. Je zit nog hier, vanavond in deze zaal. En je moet nog werken. Je moet nog van alles doen. Je hebt nog taken. En er komt een moment dat wij daarheen gaan. Naar de schitterende gebeurtenissen van straks. Dat is de hemel met de troon, maar ook het huis van de Vader. Daar gaan we naartoe. En vlak daarvoor, zal ik het anders zeggen. Het zou kunnen zijn dat de Heer Jezus vanavond roept. Kom jullie, het is zover, alles is klaar, kom. Shh, we gaan in een ogenblik weg. Ja, dat is een weggaan. Waar een space shuttle niet aan kan tippen. Dat is natuurlijk vreselijk snel zo'n ding, maar dit gaat nog vlugger. We gaan naar hem. En voor we daar binnenkomen, worden we openbaar voor de rechterstoel van Christus. Wat betekent dat? Om daar uit te maken of ik wel of geen kind van God ben? Nee, dat krijg ik van de Heer Jezus. Een kroon. Oh, dus het is helemaal geen nare rechterstoel. Waarvoor je misschien bang bent. Waarvoor je zou zeggen, nou, maar dat wil ik liever niet. Ja, ik wil daar graag bij zijn. Paulus zegt, ik wil zo graag openbaar worden voor die rechterstoel van Christus. Want voor mij is weggelegd een kroon van gerechtigheid voor rechtvaardige daden. Die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Aha. Dus die rechterstoel van Christus is niet een soort oordeelstroom van jij wel naar binnen en jij niet naar binnen. Nee, dat is daar niet aan de orde. Allen die geloven, staan daar. En je hebt hier geloof. En de schuld, dat wat tussen God en ons instond, is door de Heer Jezus aan het kruis voor jou, voor altijd weggedaan. En daar krijg je van hem een kroon. Voor wat dan? Nou, misschien wel omdat je een beker koud water gegeven hebt. Zegt de Bijbel. Misschien wel omdat je van de Heer Jezus vertelde. Tijdens de koffie op de werkvloer. Dat is de grote kunst hoor. Dat valt niet mee. Ik zal u zeggen dat je dan wat voor je kiezen krijgt. Als je daar vertelt van de Heer Jezus. Jongen. Ze lachen je uit of ze zeggen, ah, doe niet zo mal. Dan gaat het. En je zei daar, maar en toch is het waar. De Heer Jezus is voor mij en voor mijn schuld gestorven. Dat wordt onmiddellijk opgeschreven in de hemel. Sorry dat ik het woord opschrijven gebruik. Maar volgens dit boek, het laatste boek van de Bijbel, wordt er een gedenkboek voor Gods aangezicht geschreven. En daar staat het in. Toen, 7 mei, heeft Jan van mij getuigd. Oh. Schrijven ze dat op? Ja, dat schrijven ze op. En alle andere dingen? Alles. Alles wat je doet voor de Heer Jezus. We zingen dat met een heel oud lied van Johannes de Heer. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Dat wordt daar opgeschreven. Daar krijg ik een kroon. Daar krijg ik beloning. Daar krijg ik dat wat mijn getuigenis heeft opgeleverd. En ik weet niet hoe jouw getuigenis is. Ik hoef dat ook niet te beoordelen, want ik ben niet, laat me zeggen, een soort politieagent die hier op aarde moet inspecteren of jij het wel goed doet. Dat is niet zo. Dat doet de Heer zelf wel. En hij kijkt ook dwars door mij heen. Hij ziet ook alles wat ik in het verborgen doe. En alles wat ik helemaal niet openbaar maak, dat is voor hem duidelijk. Maar hij plaatst jou voor zich. En dat wat niet deugde dan, nou dat wordt daar verbrand, dat gaat weg. Dat is hout, hooi en stro volgens de Bijbel. Er blijft helemaal niks van over. Dat wordt, omdat het ten vuren bewaard is, omdat het met vuur, God is een verterend vuur. En als Daniel 7 bijvoorbeeld vertelt hoe de troon van God eruit ziet, nou, laaiend vuur. En, het was alsof het een enorme inferno was. Het was een enorm vuur. Nou, dat wat niet deugt, wat ik aan bla bla dingen deed, weet je wel, gewoon, ik deed alsof, maar het was niet echt. Nou, dat blijft daarachter. Kan dat? Ja, dat kan. De Bijbel zegt dat, hoor, heel precies. Maar alles wat ik gedaan heb voor de Heer Jezus, dat wordt daar beloond. En ik geef je daarvoor een kroon. Dus je komt niet zomaar in de hemel, je komt ook nog met een kroon op je hoofd in de hemel. Ja. De kroning. De huldiging. En nadat dat geweest is, ik ga maar niet in alle details daarmee door, want dat wordt het bijna geen eind, komt er geen eind aan. Maar je bent net gekroond. We lopen allemaal met een kroon op onze hoofden voor wie we waren voor de Heer Jezus. Voor wat we deden voor de Heer Jezus. En dan loop je dan. Nou, je kijkt naar mijn kroon. Misschien zeg je wel tegen de buurman, dan valt me toch tegen. Hoe die daardoor heeft altijd verteld van de Heer Jezus, maar een heel klein kroontje. Ja, misschien is dat wel zo. Dat kan. Misschien zie je iemand lopen waarvan je zegt, nou, heeft die ooit voor de Heer Jezus gesproken? Heeft ze ooit voor de Heer Jezus geleefd? Zo'n kroon. Kan. Hij beoordeelt. Jij weet het niet. Hij doet het. En we lopen allemaal, kleine kroon of een grote kroon. We lopen allemaal in de richting van de Heer Jezus. En we zien hem. En ik weet niet wie het eerst begint. Eigenlijk zou ik wel willen dat ik als eerste begon. Door te zeggen, Heer Jezus, u hebt mij net een kroon gegeven. Maar dat heb ik helemaal niet gedaan. Wanneer deed ik dat dan? Hoe deed ik dat dan? Hoe ging dat dan? Ik weet het helemaal niet meer. Ja, die dingen die zo opvielen, die zo nadrukkelijk aanwezig waren, daarvan heb je wel een kroon gekregen. Heb je applaus voor. Oh, de gemeente, oh, broeder, oh, geweldig, zuster, schitterend. Daar kreeg je applaus voor. Dan had je hier op aarde al een kroon, dan heb je je loon al. Maar die kleine dingen die je misschien al vergeten was, die daar in de hemel genoteerd zijn, die worden dan gezien. En we nemen allemaal onze kroon af en we werpen onze kronen aan zijn voeten. Alsof het allemaal door hem gedaan is. Er is een lied dat zegt, wat een der uwen goeds bewerkte, het werd allemaal door uw genade volbracht. Wat heb je dan gedaan van jezelf? Het was niks van mij bij. En toch, beloning. Rechterstoel van Christus. Zou je daar bang voor zijn? Nee, daar ben ik niet bang voor, daar zie ik naar uit. Er zijn ook momenten waarvan je zegt, nou, ik had een conflict met zuster A of met broeder B, of in de gemeente ging het niet helemaal goed. En we hebben dat losgelaten, we hebben dat gelaten. En ik heb in mijn eigen leven heel vaak gezegd, ik laat dat los tot de rechterstoel van Christus. Ik kan het niet beoordelen, ik kan het ook niet meer rechtzetten, ik kan het niet rechtbreien, ik kom er niet uit. Het is een soort vraagteken, dat blijft ook een vraagteken. Ik laat het los tot de rechterstoel van Christus. En daar, voor de rechterstoel van Christus, wordt duidelijk wat mijn motieven waren. Of verkeerd, of goed. Maar daar wordt het openbaar. We willen het hier allemaal al geregeld hebben. We weten eigenlijk precies, ja, daarom deed je dat, hè? Om zelf, nou ja, ga maar door. Nee, laat dat maar los. Hij doet dat. openbaar worden voor de rechterstoel van Christus is een zegen. Geweldig, daar zie ik naar uit. Paulus zei het nog een keer geciteerd. Voorts is voor mij weggelegd de kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag, dat is dat moment, gaat geven. De tweede rechtszitting. Dit was de eerste. Daar hoeft een gelovige niet bang voor te zijn. Een omgekeerde, daar kun je naar uitzien. Heer, u wist hoe het zat. U kende mijn tranen, u zag mijn verdriet. U zag wat mensen van me zeiden of dachten. Maar u hebt het beoordeeld naar uw hemelse norm. De tweede rechtszitting. Dat is wat ik met je las in Matteüs 25. Dan komt de Heer Jezus terug op aarde. Wij zijn daar opgenomen, weggevoerd. Nog een keer. Wij horen hier niet. We zijn hier vreemdelingen en bijwoners. We horen daar waar de Heer Jezus is. En hij zegt, ik ga plaats bereiden in het huis van mijn vader. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik jullie halen. En dan gaan jullie ook daar zijn waar ik ben. Dat gaat gebeuren. Onze hoop is daar te zijn waar de Heer Jezus is. Bij hem. Maar we komen met hem terug. Ja, dat is moeilijk, hè? Had je altijd al een reis naar Israël willen boeken, kost het te veel. Je denkt, nou, doe het maar niet. Ben je in de hemel in het huis van de Vader en zegt hij, kom, we gaan samen naar Israël. We gaan samen die reis maken. Hoef je niet eens te boeken. Je hoeft niks te betalen. Het is al geregeld. Ga je met hem uit de hemel naar de Olijfberg. Ja, natuurlijk, er is nooit een reis geweest naar Israël waar de Olijfberg niet in voorkwam. Altijd. Dat is een eikpunt. Dat kun je niet overslaan. Bestaat niet. Nou, dan sta je dan op de Olijfberg. Dan staan we daar weer. Staan die kamelen er ook nog, die er altijd zijn met die Arabieren die ons een pootje uit willen trekken door te zeggen, maar even op die kameel klimmen. Flink wat shekels betalen. En dan heb je nog niks. Nee. Zo niet, nee. En toch, we komen daar bij hem, met hem, op de Olijfberg. Hij komt terug. Hij zegt ook, de engel zegt, toen hij, hemelvaartsdag, hè, weet je wel? Volgende week. Hemelvaartsdag. En zo is hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. Van waar vertrok de Heer Jezus? Vanaf de Olijfberg. Dan komt hij ook terug. Oh ja? En dan? Nou, dan gaat het niet meer om jou en of om mij. En dan gaat u niet tegen de buur zeggen, zie je wel, ik heb je altijd al gezegd, ik kom er nog een keer. Jij hebt er flink voor moeten betalen, maar ik heb een heel andere ticket. Ik kom vanuit de hemel. Maar ik ben er wel en ik heb de beste gids die er is. De Heer Jezus zelf. Klopt hoor. Het is allemaal waar. Maar zo gaat het niet in de praktijk dat u even de ogen zou willen uitsteken van mensen die daar een bepaald bedrag voor zouden hebben betaald en jij dus lekker niet of zo. Typisch Hollands, hè? Wij lekker niet, hè? Wij lekker goedkoop uit. Nou ja, je bent helemaal niet goedkoop uit, maar hij moest er een flinke prijs voor betalen. Begrijp je wat ik bedoel? Hij moest ervoor betalen. Niet aan El Al en ook niet aan het reisbureau en ook niet aan hotelletje A en B en C en D. Maar hij heeft wel de prijs betaald. Voor jou, voor mij. De volle prijs. En nu komt de Heer Jezus daar. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, op dat moment, als de Heer Jezus daar komt, zijn alle volkeren bezig. Alle volkeren bezig. Allemaal. Nederland, België, Duitsland. De hele rutte meteut. Alles. Zijn bezig om een soort finale slag uit te delen richting Israël. Daar zijn ze nu al mee begonnen. Het is niet van de lucht, man. Die hectiek en die vreselijke toestand. Het gaat er tekeer. In de wereld, en sommigen zeggen dat openlijk, de Middellandse Zee met dat spul, die moet allemaal weg. Hitler zei, Endlösung. Oplossen, wegsturen die hele handen, alle Joden weg. Nou, dat krijgt een climax. En die climax die vindt plaats bij de Olijfberg. En als de Joden denken, het is voorbij, we redden het niet, we gaan ten onder, we gaan kapot. Het is echt over, het is uit. Dit is een soort donderslag voor ons. Dan komt de Heer Jezus. Dan is hij daar. En dan zegt hij tegen al die volkeren die daar zijn. Ze zijn er allemaal hoor. sommigen in NATO-verband, sommigen in Arabisch verband, sommigen in Aziatisch verband. Maar ze zijn er allemaal, al die groepen, die zijn allemaal daar. En dan gaat hij ineens zeggen, hier is de troon. Kom hier. En dan worden ze voor hem gezet, al die volkeren. Op het punt om de finale slag richting Israël uit te delen, worden ze bij de kraag gepakt en worden ze voor de rechterstoel van Christus geplaatst. Dat is Mattheüs 25. Het gaat niet om uw buurman of uw familie, uw oom of tante of neef. Het gaat om volkeren. Wat heeft Nederland gedaan met Israël? Hebben ze hem ooit een beker koud water gegeven? U hebt verhalen gehoord de afgelopen dagen over wat er allemaal is gebeurd. Maar ook misschien wel een beetje kritiek gekregen van, waren wij eigenlijk wel zo Jewish minded, een beetje Engelse term. Waren wij eigenlijk wel zo liefdevol voor de Joodse mensen? Nou, daar kun je er best een paar vraagtekens bij plaatsen. En Duitsland dan? Maar ook in Duitsland zijn mensen geweest die hebben de Joden geholpen. En dat is niet alleen het boek Schindler's List. Dat is een van die getuigenissen. Er zijn meer van dit soort getuigenissen, gelukkig. Dus het gaat mij niet om dat ik dat allemaal moet beoordelen. Dat doet hij wel. Hij heeft er ook precies bijgehouden wat in Denemarken is gebeurd. Wat in Noorwegen is gebeurd. Wat in Nederland, België, Duitsland, Engeland, Amerika. Wat in Iran is gebeurd. Wat de IS-mensen vandaag zeggen. Allemaal opgeschreven. Allemaal genoteerd. Alles is vastgelegd. Volstrekt duidelijk. En daar staan ze. En dan gaat hij ze van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Dat gebeurt dan. Dat is daar, op dat moment, op de Olijfberg. Nou, dat is spannend. Hoe loopt het af? En de schapen, die worden aan zijn rechterhand gezet, de bokken aan de linkerhand gezet. En die schapen die krijgen te horen van, jullie hebben toch zorg gedragen voor mijn volk, voor mijn schapen. En omdat je dat gedaan hebt, al is het maar een heel klein beetje, dan word je beloond. Mooi is dat, hè? Denkt u dat welk stukje zorg u besteed hebt aan Israël niet opgemerkt zou zijn in de hemel? Als God zegt, dit is mijn volk, dat is mijn geliefde. Daar heb ik de Heer Jezus naartoe gestuurd. Waarom is die in Israël gekomen? Nou, om die reden. Vandaag wordt het probleem bijna een Joods probleem genoemd. In het hele Midden-Oosten is één in... weg daarmee. Ja, ze hadden nog een hele rij vrienden in Israël, maar die zijn bijna voorbij. Amerika was ook een grote vriend, maar ook bijna voorbij. Het is afschuwelijk om te constateren dat er steeds meer scheiding komt, dat je het kunt waarnemen, dit gaat niet goed, dit gaat ook niet goed komen. Israël wordt belaagd. En daar staan ze, schapen en bokken. En die schapen vragen, wanneer gaven we dan een beetje water, wanneer zochten we iemand op? Wanneer waren we in de gevangenis? Wie is er naar Dachau gegaan? Wie is er ergens in Sobibor of wat de naam ook is van een concentratiekamp. Wie was er in Westerbork? Wie was er in Vught of in Amersfoort, waar in Nederland ook dit soort kampen waren? Wie waren er? Wie zochten ze op? Wie hadden nog enige coulance met hen? Ik wil niet emotioneel daarover zijn. Het vreet behoorlijk aan mij. Ik heb het wel meegemaakt, een klein stukje van de Tweede Wereldoorlog. Ik heb mijn ouders wel gezien dat ze Joden hebben geherbergd, dat ze onderduikers hadden. En ik weet ongeveer hoe dat ging. Ik weet ook dat er mensen gepakt zijn. En dat weet u ook, dat heb u allemaal gehoord de laatste dagen. En die bokken, Die zeggen, nou, en wat deden we dan verkeerd? Weet je wat, dat is altijd een beetje luidruchtig. We hebben toch goed met ze. We hebben ze toch allemaal een homp brood gegeven? Ja, ja, precies. Waar ze niets van konden eten. En de Heer beoordeelt. De Heer Jezus zit daar. Dat is een rechtszitting, de tweede rechtszitting. En beoordeelt dit. Hij doet het. Het is een derde rechtszitting. Ik word het even kwijt. Ik word het even vooraf bijna. Het is een inleiding op mijn... Op het boek Jeremia. Maar het is zo belangrijk dat je dat ziet. De derde rechtszitting is de grote witte troon in het boek Openbaring. Ja, daar staan ze allemaal. De doden, allemaal doden. Groten, de grote jongens. Ik bedoel niet de lengte. Niet volwassenen en kindertjes. Nee, de groten der aarde en de kleinen der aarde, die staan daar. De aanzienlijken en de onaanzienlijken. En op dat moment staan er alleen maar ongelovigen. Dat bent u ook niet. U hoeft ook niet bang te zijn voor die grote witte troon. Als u gelooft in de Heer Jezus, hoeft u niet bang te zijn voor de openbaring voor de rechterstoel van Christus. U hoeft niet bang te zijn voor die rechtszitting van Matteüs 25, waar we van lazen, waar de schapen en de bokken uit elkaar gehaald worden. U hoeft ook niet bang te zijn voor die derde rechtszitting, dat u daar, ja, daar staat u. Want u bent geen dode meer. U was dood in misdaden en overtredingen, maar u bent door het geloof in de Heer Jezus levend geworden. U bent niet meer doden, u bent leven, leven uit God. En u bent niet meer bang. Alle anderen komen voor de troon van onze Heer Jezus te staan. En daar horen ze, je hebt niet geloofd. Wat is de uitweg? Geloof in de Heer Jezus. Weet je wat de duivel nu vandaag probeert? Om ons daar zo weinig mogelijk over te laten praten. Ja, doe maar gewoon. Doe maar gewoon. Ja, dat is natuurlijk verschil in God en Allah. En nou ja, en ik weet het ook niet precies. En al die kerken dan. En het een heeft ruzie met de ander. Ja, ik weet het, ik weet het. En we praten nergens meer over. We praten over wat er allemaal misgaat in de kerk. En over toestanden daar en links en voor en achter. Maar we hebben het niet meer over hem. De enige oplossing om voor eeuwig behouden te zijn, gevrijwaard te zijn voor elke vorm van oordeel, is geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Is dat nou zo moeilijk? Moet je dan teksten uit je hoofd? Nee, je moet hem leren kennen als je heiland. Je moet naar hem gaan. Maar moet ik dan eerst de kerkgeschiedenis kennen? Ach, daar kom je nooit achter, want die is morgen weer anders. Moet ik dan bepaalde dingen, bepaalde rituelen uit de kerk gaan opnoemen? Nee, ook niet. Hem. Je moet hem hebben. Je moet hem hebben. Niet Tato, niet de club, niet onze naam, niet wat ook. Je moet hem hebben. Je moet bij hem zijn. En als je bij hem bent, heb je leven uit God. En ieder die dat heeft, die hoeft niet bang te zijn. Ik wil zo graag dat aan het eind van deze hele serie volstrekt duidelijk is dat iedereen die hier is zeker kan weten, ik ben een kind van God, ik kom niet in het oordeel. Zal ik het zeggen met een tekst uit Romeinen 8, zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Hebben u dat? Zal het een bordje zijn op ons? In de oorlog moesten de Joden een ster op hun kleren dragen. Nou, ik zou willen dat wij dat bordje op onze kleren zouden dragen. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus is. Dat is een geloofsbelijdenis. Dat mogen ze zien. Dat moeten ze zien. De duivel ziet kans om alle vaagheid en alle warrigheid te laten komen. Nu ga ik wat lezen uit Jeremia. Misschien wilt u het met me opslaan. Jeremia 48. Ik kan niet alle teksten en al die hoofdstukken voorlezen. Het is een hele serie hoofdstukken. Maar ik noem ze u. Jeremia 48, vers 11. Moab is vanaf zijn jeugd zonder zorgen geweest. En heeft als wijn op zijn droesem stilgelegen. Het is niet van het ene vat in het andere overgegoten. Het is niet in ballingschap gegaan. Daarom heeft het zijn smaak gehouden en is zijn geur niet veranderd. Iets verder in het hoofdstuk, vers 29. Jeremia 48, vers 29. We hebben gehoord van de trots van Moab, dat zeer hoogmoedig is, van zijn hoogheid, zijn trots en zijn hoogmoed, zijn hooghartigheid. Ik ken de overmoed, spreekt de Heere. Zijn holle praat is niet gepast. Ze doen wat niet gepast is. Daarom zal ik over Moab weeklagen, ja, over heel het Moab-land het uitschreeuwen. Om de mannen van Kir-Heres zal men zuchten. Dan ga ik even stoppen. Ik ga straks nog wat tekst lezen. Ik heb één van die volkeren eruit gepikt. Als u dat stukje wat op dat kaartje staat, op die uitnodiging staat, zou lezen, dan zeg je, dat begint al bij hoofdstuk 46, dan gaat het over Egypte. Ik heb makkelijk praten over, ik heb het op mijn spiekbriefje gezet. En daar wordt gezegd, moest luisteren, Egypte, jullie hebben natuurlijk ongelooflijk veel invloed gehad in het verleden en later ook, maar jullie worden overspoeld door Babel, door Nebukadnezar, de koning van Irak, van Babel. En dan gaat het over de Filistijnen, die Filistijnen die nu nog in de Gaza-strook wonen, weet je wel, altijd tegen, altijd gevochten met Israël. Ze hebben geen rust. Egypte is de wereld in zijn algemeenheid. De Filistijnen hebben dus geen rust. En als derde land wordt Moab genoemd, waar ik net iets van las met je. Het derde land van de hele serie landen die opgenoemd worden. Ik zal ze allemaal zeggen, want daarna wordt de Ammon genoemd en Edom genoemd. En dan wordt Syrië genoemd, Damascus. Dan wordt Kedar genoemd, dan wordt Elam genoemd en dan komt Babel. Een hele serie landen, ziet u wel, dat ze allemaal eigenlijk voor de Heere staan. Alsof ze voor zijn troon staan en hij ze beoordeelt. Dat doet hij. Hier in dit stuk van het boek Jeremia beoordeelt die ene rechter al die volkeren. En hij kijkt naar ze en hij kent hun motief. Wij kunnen nooit motieven oordelen van anderen, dat weet je niet. Je kunt wel denken van hij doet het daarom, maar dat weet je niet zeker. Je kunt niet in mijn hart kijken. Maar de Heer kan het wel. De enige die dwars door mij heen kijkt, die van verre mijn gedachten kent, dat is de Heer Jezus. Die kijkt dwars door mij heen. Je weet helemaal precies wie ik ben. Al die volkeren staan hier voor hem. Daarom dat die link naar Matthäus 25, weet u wel, dus waar die rechtszitting is, waar al die volkeren voor hem staan. En hier is het Moab. Moab is een bijzondere vijand geweest voor Israël. Ja, behoorlijk nadrukkelijk hoor. En dat is iedere keer teruggekomen. Maar Moab wordt gekenmerkt door trots, hoogmoed. Dat zegt de Bijbel. We hebben van Moab's trots gehoord. Ja, hoogmoedig is het, hooghartig is het, overmoedig. Weet je wat? Het lijkt wel een beetje alsof het over Nederland gaat. Hollanditis. Is dat wel eens genoemd als een soort kwaal, als een soort ziekte. We hebben er last van, hè? Ik weet het beter. Het programma van de EO was Ik weet het beter. Nou, dat kon alleen maar in Nederland. Want zo waren wij. En nu zult zeggen, ja, nou, ik ken geen gemeente, geen land waar zoveel hoogmoed is als het gaat om geloof. Er zijn in het buitenland hele wrange grapjes over Nederlanders. Een paar Nederlanders bij elkaar en je hebt een politieke partij. Twee, drie Nederlanders en je hebt een kerk. Vier Nederlanders bij elkaar heb je een kerkscheuring. Nee, maar dat is heel wrang, maar het is zo. Iemand heeft mij ooit verteld van een meneer die woonde op een onbewoond eiland, een Nederlander. Helemaal alleen. Onbewoond, hè? Nou, dan heb je het goed, toch? Geen last van de buren. heeft hij 40 jaar volgehouden, heeft hij 40 jaar op een onbewoond eiland gewoond. Op een gegeven moment heeft hij kennelijk last gekregen en heeft hij een bericht gestuurd naar vasteland van kom hem maar halen, want ik red het niet meer. Hebben ze hem opgehaald, bootje. Kapitein van het bootje laat hem instappen en vraagt daarna, wat is dat voor een gebouw? Hij zei, dat is mijn kerk, zei hij. Hij was de enige. Oh. Zo, jouw kerk, ja. Nou, ze voeren een beetje terug en zo. En een beetje om en dan kwamen ze aan de achterkant van het eiland. En toen vroeg die kapitein, en dat dan? Nou, zei, dat was mijn vorige kerk, daar ben ik uitgegaan. Nee, het heeft iets van, wees nou eens voorzichtig. We staan erom bekend, hè, weet u. Maar hoe komt het dan, trots, hoogmoed? We weten het beter, ik weet het beter. Moab wordt aangesproken. Moest luisteren. Eigenlijk is het zo gegaan, je hebt vanaf het begin heb je dus rustig op je droesem gelegd. Er worden dus druiven geplukt, die worden geperst. En die komen dus, worden opgevangen, sap en zo, maar ook wat prut, droesem. En dat blijft er staan. Maar wat doet een wijnbouwer? Die gaat op een bepaald moment het vocht, het saap, overgieten. Laat de droesem liggen in een schaal of in een emmer of in een vat. En gaat heel voorzichtig de wijn overgieten in een ander vat. En dan wacht hij weer 3 maanden. In een eikenvat of in een ander soort. En dan zakt er weer een soort draplaag naar beneden. En dan gaat hij het weer overgieten in een andere vat. Net zo lang tot er een soort smaak is ontstaan. Een geur is ontstaan. Puik en bekwaam. Dat is een rijpingsproces. Nu zegt de Heer, mijn volk Israël is van het ene vat in het andere vat overgegoten. Weet je wat? Dat rijpingsproces. Die waren in Egypte, zijn in de woestijn geweest en niet 1 jaar of een paar maanden, nee, 40 jaar. En van de ene pleisterplaats naar de andere pleisterplaats en toen dit. Ze zijn langzaam maar zeker steeds maar doorgegaan. Het is een rijpingsproces op gang gekomen en nu is er een geur die bedoeld was voor hemzelf. Dat is eigenlijk de achtergrond. Maar Moab, nooit veranderd. Nog net. Als ze tegen jou zeggen, je bent nog net als 20 jaar terug, klopt het toch niet? Er is er nog iets mis. Ja, natuurlijk kun je je uiterlijk nog herkennen in wat er vroeger was. Maar als er niets veranderd is met je denken en met je daden, als er bij de oude mannen en vrouwen geen mildheid ontstaat, dan is er iets mis. Als er geen nuance meer is, is er iets mis. Het enige die nuance heeft, is de Heere God zelf. De computer heeft geen nuance. Ik moest leren vorige week door een boekje te lezen over kampen en over kerkscheuringen. Dat boekje heette Het Hondje van Solly. Ja, nooit van horen natuurlijk. Ik dacht ook, dat is helemaal geen boekje voor gelovigen. Ik heb niks met hondjes. Het Hondje van Solly. Het ging over de kerkscheuring van 1967. Ik ben in die sfeer opgevoed. Ik wil dat graag weten. En er was een prediking en toen zei die dominee daar, er zijn eigenlijk 2 soorten gelovigen. En wat voor gelovigen? Nou, de ene die lijkt op een trolley en de andere lijkt op een tram. Zo? Nou, iedereen was verbaasd, maar je komt er heel vlug achter. Bij een tram is geen millimeter speling hoor, niks. Je loopt precies in het spoor. En bij een trolley wel met dezelfde verbinding met de centrale. Maar die kan nog een beetje naar links en een beetje naar rechts, zie je. Nou, dat kwam heel dicht aan mijn hart. Ik denk, ben ik nou een trolley of ben ik nu een tram? Dat zijn beelden die misschien eens een keer helpen om iets te begrijpen. Moab, nooit veranderd. Is dat positief? Nee, dat is niet positief, dat is negatief. Ze hadden in hun rijpingsproces verder moeten komen. Hun smaak, de geur. Alles, alles. En gelovigen samen zullen in een rijpingsproces verder mogen komen. En de geur van Christus moeten gaan vertonen. Moab niet. Kent u het? Ziet u het? Antwoord ja, u moet het zien. Dat kan haast niet anders. Maar je ziet het bij jezelf. Hier, Ik. Hoe moeilijk is het om te zeggen van sorry. Hoe moeilijk is het te zeggen om toe te geven van ik zag dat verkeerd. Moab. En de Heer beoordeelt. Als de Heer naar jou kijkt, is het dan nog net als vroeger? Sta je nog steeds stil op je droesem? Of ben je van het ene vat in het andere vat overgegoten? Ik wil niet over mezelf praten, maar je weet zelf. Het is een moeilijke periode geweest in je leven, waar je eigenlijk geen raad mee wist, waar je geen idee over had hoe het moest en hoe het af zou lopen. En ik ga je nu vanavond zeggen, toen was de Heer met je bezig om je van het ene vat in het andere vat over te gieten. Als dat nu niet gebeurt, is daarom heb ik een welgevallen, zegt Paulus, in zwakheden. Daarom dat ik er zo graag de volle geur van Christus, de volle aroma van hem tevoorschijn zien komen in mijn eigen leven, uit mijn eigen hart. Moab niet. De Heer beoordeelt dat. Ik kan dat niet. Wij moeten oppassen dat we niet gaan zitten. Nou ja, dan zullen we even een soort rechterstoel hier in de Achterhoek neerzetten. En een bepaald gebouw huren. En dan zullen we het eens even uitmaken wie wel en wie niet gelijk heeft. Wie een tram is en wie een trolley is. Vergeet het maar. Dat is de Heer. Maar het mag wel dienen tot ons heil. Maar ook tot glorie voor hem. Moab. Ik heb het nu gezegd. Je vindt er één. Ik ga nog een stukje lezen. Over hoofdstuk 50. Dan gaat het over Babel. Dat is dus Nebukadnezar in die tijd. En dat was de heerser van toen. Die had alle macht. Die heeft Egypte overwonnen. Egypte had al Filistijnen overwonnen. Maar Babel overwon weer Egypte. Met andere woorden, die molen van Babel, die rolde maar door. Dat, en maar meer, en nog meer, en nog meer. 50. Vers 8. Vlucht weg uit het midden van Babel. Het is alsof je het boek Openbaring leest. Hè? Vertrekt vandaar. Precies hetzelfde. Ging ook over Babel. Uit het land van de Galeën. Ga weg en wees als bokken voor de kudde uit. Want zie, ik doe opstaan en tegen Babel optrekken een menigte van grote volken. En dan komt vers 11. Omdat u zich verblijdt, Babel verblijdt zich, omdat u opspringt van vreugde, plunderaars van mijn eigendom. Omdat u dartelt als een kalf in pasgemaaid gras en u hinnikt als machtige paarden, enzovoort. Ze worden genoemd plunderaars van mijn eigendom. En dan ga ik u zeggen, in hoofdstuk 52, bijna aan het eind van onze serie, ook aan het eind van het Jeremiaboek, 52, vers 17, daar vindt u wat ze allemaal geplunderd hebben. Plunderaars van mijn eigendom. Ze hebben het huis van God geplunderd. En de koperen pilaren, vers 17, die aan het huis van de Heere toebehoorden, de onderstellen en de koperen zee, dat is dus een onderstel voor het wasvat. 52 vers 17. En de koperen zee die in het huis van de Heere waren, braken de Galdeën. Dat zijn de Babelmensen hoor, de Galdeën. Dat is hetzelfde als Babel, dat is Babel, dat is Irak van vandaag. Braken de Galdeën stuk, al het koper daarvan voerden zij naar Babel. Nou, ik ga er iets verder lezen. Vers 20, de twee piraten, de ene zee en de 12 koperen runderen die eronder stonden, namelijk de onderstellen die koning Salomo voor het huis van de Heer had gemaakt. Het koperen van al deze voorwerpen was niet te wegen. Wat betreft de pilaren, één pilaar was 18 el hoog, 9 meter. Een draad van 12 el kon hem omspellen, dus 6 meter in doorsnee. De dikte ervan was 4 vingers en hij was hol. Daar laat ik het even bij, want ik wil straks nog wat anders lezen. Maar daar wordt dus gezegd dat een van die volkeren, in dit geval Babel, is een plunderaar van mijn eigendom. Waarom is in het boek Openbaring, vlak voor de bruiloft van het Lam, het oordeel over Babylon? Dat, zo heet het in het Nieuwe Testament. Babylon is Grieks, Babel is Hebreeuws. Het oordeel over Babylon. Babylon. Hoe? Gevallen, gevallen, gevallen. Wie doet dat? Wie beoordeelt? De rechter. Wie is de rechter? Mijn Heer Jezus. En ze hebben de meest bijzondere dingen weggehaald. Ik wil voorzichtig zijn. Al die volkeren hebben een betekenis. Als het over Moab gaat, dan gaat het over de trots en de hoogmoedige houding. Nou, dat klopt, dat herkennen we. Als het over Ammon gaat, gaat het over de financiën. Zij gingen op hun schatten vertrouwen. Als het om Damascus gaat, dan gaat het om roem. Van de... Kom maar. Heb je ooit gezien dat een voetballer op het voetbalveld, misschien wel gisteravond gezien, of daarvoor, en die schopte zo'n ding in, zo'n goal in, weet je, die bent gelijk erover. Mensen schreeuwen, hier. Bap. Nou, Damascus, ter voeten uit. Je ziet het toch? We willen, en onze sterretjes, of sterren, die moeten ook scoren, die moeten eer en roem en glorie krijgen. Is dat onder de gelovigen ook zo? Nee. Gaat elkaar voor in betoning van eer, ja. Maar we roemen alleen in Christus. Alleen Hij. Kedar, dat is de handel. Elam, dat is het eigen troon. Babel, dat is dus het roven van dat wat een ander toebehoort. Alle schatten van Jeruzalem zijn uiteindelijk in Babel terechtgekomen. De tempel is verwoest. De stad ligt in puin. En de mooie onderdelen, enige waarde hebben, zilver of goud of koper, allemaal weg. Wat zou de wereld vandaag beogen? Weet je, al die volkeren worden aangestuurd door die ene die tegen de Heer Jezus zei, weet je, als u voor mij knielt, dan zal ik u al die koninkrijken geven. En de Heer Jezus zegt, gelukkig, de Heere God alleen zult u aanbidden. En hem alleen dienen. Punt. Weg. Ga weg achter mij, Satan. Al die volkeren die vandaag zo tekeer gaan, ze worden aangestuurd door één centrale. Wie is die centrale? De duivel. De vorige keer hadden we dat zodra Jeruzalem een opening gaat geven, de rabmach, weet je wel, van Jeremia 39 binnenkwam. De rabbi van de magie. De leraar van de magie. Die komt binnen. Babel is geworden tot een woonplaats van demonen en onreine geesten. Zegt de Bijbel in het laatste Bijbelboek. En hier ook. Alles wat waarde heeft, wordt weggekaapt. Voor zover ik weet is er maar één kerk in Nederland die een bepaalde naam heet. Die ik vroeger moeilijk vond. Boas en Jachin. Weet u, Salomo maakte twee van die zuilen, twee van die pilaren voor de tempel en noemde dat Boaz en Jachin. De Heere is degene die helpt, de Heere is het diegene die schraagt. In, of op Urk moet je dan zeggen, staat zo'n kerk. Die heet zo. Dat vind ik wel mooi. In het boek Openbaring staat het bij Philadelphia. Die overwint, die zal ik maken tot pilaren in mijn huis. Daar worden ze teruggevonden. Maar Babel slaat ze stuk, brengt ze naar Babel en smelt het om tot producten. Betex, dat was een natuurkundige van jaar nul bijna voor ons, hoor, voor jou. Die zei toen een keer dat de Satan van ijzer kanonnen kan maken. Dat is een uitspraak van hem. Maar misschien wil de Heer daar wel mooie stoelen van maken waar je in het verpleeghuis op kunt zitten. Hetzelfde ijzer. Denkt u dat een film op zich verkeerd is? Nee. Maar een film in de handen van de duivel, dat is porno. Of geweld. Televisie op zich, daar kun je een preek zien, je kunt een toespraak horen. En in de ziekenkamer kan dat een grote zegen zijn. Maar televisie is ook een ramp. Alles in de handen van de duivel is een ramp. Alles. Alles. Alle materie. Rijkdom, eer, roem, macht. Het is op zich goed. Die zuilen uit de tempel, die worden naar Babel gebracht, die worden omgesmolten tot ik weet niet wat allemaal. Je kunt er van alles van maken. Maar het waren zuilen voor de Heere. En jij en ik, die dienen, hopelijk, dienen als pilaren in de gemeente. Zuilen voor hem. Als de duivel zijn kans krijgt, dan worden we weggevoerd. Plunderaars van Gods eigendom. Plunderaars van het heiligdom. Ik las het met je. Plunderaars. Alles wat waarde heeft, afgevoerd, weg. Hij heeft geprobeerd, die duivel, om de Heer Jezus weg te voeren. Hij dacht ook dat hij het gewonnen had. Ik denk dat ik dat zeggen mag. Toen hij aan het kruis hing en zijn leven daar eigenlijk wegging, toen dacht de duivel, weer een zuil uit het huis van God meegenomen. Ik ga het wel omsmelten. Nu buigt u wel voor mij. Antwoord nee. Hij verloor het. De pilaar. De Heer Jezus. Hij bleef overeind. Hij won. En hij versloeg de duivel en alles wat bij hem hoort. Maar jij en ik moeten oppassen. De vijand rukt op. Vandaag zitten we in een hele moeilijke tijd. Hele moeilijke tijd. Er is van alles aan de hand. Het is bijna niet meer te overzien. En het is alsof de geschiedenis elke dag weer herschreven moet worden. Zoveel gebeurt er op één dag in korte tijd. De duivel. Hij probeert jou en mij onderuit te halen. Hij probeert ons stuk te maken. Hij probeert de gemeente stuk te krijgen. Ruzie, onderlinge twist, gedoe. En ook nog durven zeggen, ja, maar ik heb gelijk. Oh ja, is ook zo. En je weet niet eens wat je zegt. Ik heb me op dit moment bezig te houden met een bepaald conflict. Het is niet hier, maar dat is ergens in het midden van het land of in het westen. En weer hetzelfde verhaal. En de ene broer zegt, het is helemaal fout. En er komt één brief vandaag binnengekomen, waaruit iemand zegt, ja, maar zo is het helemaal niet. Het is zo. Weg, argumentatie. Het is de duivel die je continu bezig laat houden met moeilijke dingen, met zware tijd, met onrust, met onvrede. En het gaat niet meer over hem. Lieve broeder en zuster, we moeten terug. Er is maar één gezaghebbend iemand. Er is maar één die u moet hebben. Er is maar één die u mag dienen. Dat is de Heer Jezus. En hij zit hier op de troon. En hij beoordeelt. Al dat gedoe hier op aarde wordt door hem bekeken. En ze worden verzameld als schapen en bokken voor hem. En hij beoordeelt. En hij zet de schapen aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn rechterhand. Of net andersom, nou ja, in ieder geval gescheiden. En hij kijkt er dwars doorheen. Nou, ik wil je tot slot nog iets lezen uit Jeremia 52. Jeremia 52, het gebeurde in, dat is vers, even kijken. Dus vers 31. Dus helemaal aan het eind van het Jeremia-boek. Het gebeurde in het 37e jaar van de ballingschap van Joachim, de koning van Juda, in de 12e maand, op de 25e van de maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het eerste jaar van zijn koningschap, Joachim, de koning van Juda, gratie verleende en hem uit de gevangenis haalde. Hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn zetel boven de zetel van de koningen die met hem in Babel waren. Een hele rare zin. Nou ja, die man had gewoon mazzel, zegt u dan. Die had gewoon een beetje geluk. Hij zat er ook gevangen met allerlei andere koningen en nu werd hij eruit gepikt en hij kreeg een broodje extra of zo. Of hij mocht dan een ander pak aantrekken. Ja, klopt. Ja. Maar dat betekent meer. Lieve broeders en zusters. Het bleek echt meer. En dat wil ik u ook graag vertellen. uit Jesaja 50. Ga even terug. Jeremia 50. Even terugbladeren. Vers 20. Jeremia 50, vers 20. In die dagen en in die tijd, spreekt de Heere, zal gezocht worden naar de ongerechtigheid van Israël, maar die zal er niet zijn. En naar de zonden van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden. Want ik zal vergeving schenken aan wie ik laat overblijven. Wie doet dat? Dat is echt... echt iemand die het laatste woord heeft. Het laatste woord van de Heer Jezus is voor mij, het is volbracht. Het is in orde. Het is goed. Je mag een kind van God zijn. Je mag weten dat je schuldig is, dat je zonden vergeven zijn. En iedereen die dat gelooft, die heeft zegen. De volkeren, ze gaan tekeer. Woelen, zegt de Bijbel. Het is alsof het golven zijn die iedere keer, ze worden zo vergeleken hoor. De golven van de zee, de woelende natie, de woeden. Waarom woedende natie? Waarom golft dat maar? Waarom gaat dat maar door? Er komt geen eind aan. Elke keer is de krant weer helemaal vol. Of het journaal. Er is geen eind aan. Er is één die boven alle dingen staat. En dat is mijn heiland. Dat is mijn verlosser. Dat is die voor mij betaalde. En ik wil zo graag vertellen dat ook dit doorklinkt. In de begenadiging van die koning aan het eind van het Jeremiaboek zie je iets van Gods genade. Van Gods genadige handelingen, ook met deze koning Jojachim. Maar ook met jou en met mij. Hij is genadig. En u bent behouden, gered op grond van genade. Niet op grond van verdiensten, maar omdat u hem kent. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf, het is een geschenk van God. Dat is genade. En die genade van God, die is onmetelijk, die is groot. Daarom dat lied, genade zo oneindig groot. Dat ik die niet verdien, het leven vond. Want ik was dood. Maar nu kan ik zien. Het is door hem. Het is door de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus zelf. Het is Christus, mijn heiland, mijn verlosser, mijn redder. Degene die de bruidegom is, die mij thuis haalt, die me daar brengt. Ja, ik ga voor hem staan en hij gaat me belonen voor dat wat ik voor hem zou mogen doen, zou gedaan hebben. En hij is ook degene die de overwinnaar zal zijn in de troon. Alles buigt voor hem. Elke tong belijdt dat hij Heer is. Elke knie buigt voor hem. Alles is op hem gericht. De Heer Jezus is het centrum van alles. In dit Jeremiaboek van het Oude Testament komt dit al naar buiten, dat de volkeren woelen en woeden en tekeer gaan, maar dat er één is die het beoordeelt en het feilloos registreert, opschrijft en ernaar handelt als ze voor hem staan. Maar jij en ik, onze zonden worden ook niet meer gedacht. Israël komt terug, Israël mag weer in de zegen, Israël mag in de volle glorie van Gods eigen plan gaan staan. Maar jij en ik hebben de zegen van het Nieuwe Testament. Oneindig meer nog dan Israël ooit had en heeft. Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Oneindige zegen, oneindige genade te danken aan het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ik wil daar graag voor danken. Vader, ik wil u graag danken voor de Heer Jezus. U was erbij toen hij zei, het is volbracht. Toen hebben die volkeren om hem heen gestaan. Het godsdienstige leven was bepaald niet beter dan het politieke leven. Ze hebben allemaal de ondergang van de Heer Jezus gewild. Maar ze hebben geen van allen doorgehad dat hij juist langs die route de overwinning zou gaan halen. En behalen. Het is gebeurd. We danken u voor Jeremia. We danken u dat hij in die moeilijke tijd toch positieve dingen zag. Dat hij de begenadiging van die ene koning zag. En daarbij uw genade als het ware kon omschrijven. Dat hij ook kon vertellen dat al die zonden die er waren weg zijn. Dat ze nooit meer gevonden zullen worden. U schreef ook dat bepaalde volkeren aan het eind toch nog een zegen zullen krijgen. Want u beoordeelt het helemaal precies. Precies zoals u het ziet. En dat is compleet en volledig. We willen u danken, Vader, dat de Heer Jezus het werk deed. Uw Zoon, uw geliefde, in wie u ons aanziet. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor elkaar. We gaan uit elkaar voor een paar maanden en we hebben onze eigen plannen. We willen u bidden of het een mooie tijd mag zijn. Een tijd van bezinning, een tijd ook van geestelijke groei, van besef. Wat we door het geloof in de Heer Jezus gekregen hebben, geworden zijn. Maar ook het besef dat de Heer Jezus uw alles is. En dat we hem mogen prijzen, hem mogen aanbidden, hem mogen huldigen voor dat wat hij heeft gedaan en nog doet. We prijzen u. Amen.